Welkom terug bij de Zorg Doet Je Goed podcast. Mijn naam is Stijn de Mot en ik ben opnieuw vereerd om mijn taak als host van deze podcast op te nemen vandaag. In deze podcast nodigen we een centrale gast uit en samen met die gast ontdekken we welke link we kunnen vinden met thema's gezondheid, het geven van goede zorg of het ontvangen van die zorg. En voor het eerst hebben we vandaag een collega, een kinestherapeutengast. Eindelijk zou ik bijna zeggen. Zelf ben ik dus ook opgeleid als kinestherapeut en via de opleidingen die Smart Education aanbiedt, kom ik met veel therapeuten in contact. Ik kijk er dan ook naar uit om vandaag eens een goede babbel te hebben met één van die collega's. Ik mag zeggen dat dat eentje is die al veel op zijn palmares heeft staan en dus ongetwijfeld veel te vertellen heeft daarover. Mijn gast voor vandaag is Bert Driessen. Welkom Bert.
Dag Stijn. Dank u. Ik ben ook vereerd om hier aanwezig te zijn.
Ja, de pleasure is
als eerste kine.
Ja, klopt.
Goed deugd. Ja. En het is ook een beetje terugkomen, hè, terug naar Leuven. Waar eigenlijk de eerste stap gezet is geweest naar mijn carrière als kinesist.
Ja, daar kunnen we het zo meteen wel wat over hebben. Voor de mensen, luisteraars, die jou niet kennen, misschien kort jezelf even voorstellen.
Ja, ik ben sinds 14 jaar kinesist bij Move Secure. Na mijn opleiding hier in Leuven als kinesietherapeut ben ik daar gestart in 2009. Ik heb daar lange, harde dagen gewerkt, laten we zeggen. Ik heb daar veel expertise opgebouwd. Ja. Wij werken vooral in de orthopedische sector. Hè? Dus vooral postoperatieve zaken.
Complexere dingen ook
complexe
al.
Zaken. Ja. Natuurlijk ook conservatieve revalidatie van musculoskeletale problemen. Mm-hmm. En dan heb ik na 6-7 jaar ook de opportuniteit gehad om te kunnen starten bij de Rode Duivels, hè, de gouden
generatie.
En zo
zullen de meesten jou wel kennen, denk ik, voilà. Als kiné. En ja, onderdeel van de medische staf van de Rode Duivels.
Ja, wij waren daar met drie kinesisten. Hè, dus mezelf, Lieve Maaschalk dan en Geert Nijrink, met drie mm-hmm. kines. Ja, dat is een geweldige... Ik was enorm vereerd om daarbij te mogen starten, natuurlijk.
Ja, om daar deel van uit te maken. Nee, ik denk zeker dat met wat ik ook lees op jouw LinkedIn-profiel, je hebt hier de meeste dingen al wel wat aangevuld of opgesomd. Ja. Ik wil misschien ook nog even aanvullen dat je niet alleen met die topsporters werkt, maar evengoed, hè, dus professionele sporters, maar evengoed recreatieve mensen ziet. Hè,
ja, uiteraard.
Mannen en vrouwen.
Ik denk dat dat zelf nog het belangrijkste is in mijn werk dat ik doe. Hè. Dat is ervaring halen uit de recreant. Sporter, om die dan over te kunnen brengen bij de topsporter. En natuurlijk andersom ook. Maar als ik zie naar mijn cliënteel, dan denk ik toch dat de recreant voor mij het belangrijkste aandeel is in mijn expertise. Ja. Ik denk dat de recreant in mijn cliënteel, mijn patiëntenbestand, voor 60-70% aangevuld is. Dus ja. Voilà. Zonder de recreant kan je niet uitmunend worden in wat je doet.
Nee.
Want je hebt echt volume nodig als kinesist. Mm. Je hebt volume nodig om goed te worden in wat je doet. Mm. En dat heeft mij in het begin ook gesterkt. Omdat ik was de eerste van de praktijk die bijvoorbeeld mijn agenda op zaterdag openzette om toch maar zoveel mogelijk mensen te zien. Mm-hmm. Zonder de mensen als een nummertje te beschouwen, uiteraard.
Ja, 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 ja.
Maar ik wilde wel volume maken.
Jij zag dat als een opportuniteit om ervaring op te bouwen?
Dag dat ik startte bij Lieve heeft hij mij gezegd, Bert, je krijgt deze opportuniteit. Je kan ze nemen of je kan ze wegsmijten ook. En op die moment... Want ik heb eigenlijk in mezelf nooit de ambitie gehad om het beste van de kinesietherapie te worden. Mm-hmm. Ik startte met een ambitie van, oké, we hebben een toffe job. Hè? Ik doe mm-hmm. wat ik graag doe. Mm-hmm. Dat worden leuke jaren. Ik ga tot mijn pensioen gezellig de mensen behandelen. Hè? Mm-hmm. Veel sociaal contact, interactie hebben, dit en dat. Maar die ambitie is geprikkeld door die opportuniteit die ik heb gekregen.
Ja, ja, ja. Nee, heel mooi. Je laat al meteen een mooi stukje van jezelf zien hier. En ik wil misschien nog een paar jaar teruggaan, Bert, want je hebt het daarnet al benoemd. Om je nog wat beter te leren kennen, hè, moeten we eens gaan kijken van waar is zo die spark geweest, die vonk die jou heeft toen beslissen verdorie, ik wil gaan kiné gaan studeren. Hier in Leuven, dat weet ik ondertussen al.
Ja, ja. Goh, je bent in je laatste jaar secundair en ze smijten met opties naar je oren. Mm-hmm. En ik heb altijd een keuze kunnen maken tussen of ik ga kiné doen of ik ga biologie studeren. Hè. Mm-hmm. Dat waren zo de twee opties.
Die waren
bij mij.
In de running.
Ja, die waren in de running. Maar ja, ik was zelf recreant voetballer. Hè. En dan gaat het verhaal dat oké, je raakt gekwetst en je komt bij de kiné. En je ziet wat die mensen doen. Hè, en die inspireren je ook een beetje. Hè, en dan heeft dat toch de bovenhand gehaald.
Ja, ik denk dat dat herkenbaar is voor veel collega's.
Dat is inderdaad een typisch cliché antwoord.
Ik kijk er naar één doos. Bij mij ongeveer hetzelfde verhaal.
Voilà, maar ja, je komt in die praktijk en je vindt die interactie leuk met die kinesitherapeut. Hè, en,
zijn toch ook altijd leuke mensen, hè, die kines?
Ja, ik denk dat dat bijna niet anders kan. Maar ik bedoel, je hebt een bepaalde sociale vaardigheid nodig om je goed te kunnen ontwikkelen als kinesist. Ja. Hè? Want als je dat niet gaat doen, dan gaat als de afstand te groot is met je patiënt, dan gaat de patiënt ook van zijn eigen zelf wegstappen. Mm. Dus je moet een bepaalde... Oké, je moet een afstand houden, maar die afstand moet beperkt blijven.
Ja. Nee, inderdaad. En daar moet je kunnen voor openstaan om die sociale vaardigheden te hebben. Ja. Je hebt meer impact op...
Ik zie nog altijd... Sorry voor het onderbreken. Ik zie nog altijd...
Jij bent de gast.
Ja, ik weet nog dat... Ik was niet de topstudent. Ik liep er soms een beetje de kantjes af. Ik geef dat toe.
Je zat meer op de markt.
Maar ik haalde... onder andere, maar ik haalde maximaal rendement uit mijn studies. Uit hetgeen dat ik deed. Ja. Maar ik zie andere van mijn medestudenten toen, die hadden grote onderscheidingen, grootste onderscheidingen. Die studeerden, die 18 op 20, 19 op 20. Mm. Ja, en ik zat daar altijd met die grens te flirten van 10, 11, 12. Mm. Maar ik was er wel altijd door, dus dat was geen probleem. Maar ik zie dat er van die goede studenten, laten we zeggen, dat die na een paar jaar toch een beetje zijn afgezakt in die kine en toch iets anders zijn gaan studeren, omdat ze die sociale vaardigheden niet in zich hadden.
Ja, dat kan.
Dus
eigenlijk
de beste studenten zijn daarom niet de beste kines in de toekomst.
Nee, absoluut. Dat nemen we mee.
Ja, voilà.
Voor de studenten die dit horen, kan dat ook inspirerend zijn. Je bent dus kine gaan studeren. Je bent onmiddellijk gestart in de praktijk Move to Cure. Je werkt daar nu 14 jaar?
14 jaar.
Ja, ondertussen. Ja. En binnen die periode heb je... een 7-8 jaar verantwoordelijk of mee verantwoordelijk geweest voor de kinestherapeutische begeleiding van onze Rode Duivels. Daar is recent een einde aangekomen aan dat traject. Ja. Maar laat ons eens terugkijken op dat hoofdstuk uit jouw leven. Misschien meteen eens vragen. Ik denk dat veel mensen wel eens willen weten, een aantal leuke anekdotes. En we kunnen daar zeker over hebben. Hè, maar je hebt twee WK's meegemaakt, Rusland en Qatar. Mm-hmm. Dat moet wel een gigantische ervaring geweest zijn.
Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. En ja, weet je werkt 2 jaar samen met die jongens. Hè, en dan komt er dat hoogtepunt, een WK. En je start dan dat WK en je bent in Rusland ben je eigenlijk bij de favorieten. Mm-hmm. Elke match, elke wedstrijd beleef je echt gigantisch hard. Mm-hmm. En dat is... ik zou mijn hartslagen niet willen weten tijdens die wedstrijd. Ja. Dat is, je leeft ontzettend hard mee.
Ja. Voelde je ook zelf druk op dat moment?
Ja, dat valt mee. Want op zich, ik werkte dan samen met Lieve. Ja. En ik moet zeggen dat Lieve veel van de verantwoordelijkheid wegnam van mij. Ja. En ook de druk wegnam van mij.
Ja.
Ik bedoel, dat was...
Maar ja, jij was ook top presteren op dat
tuurlijk,
moment.
Tuurlijk,
ja.
Want op die moment revalideerden we Vincent Compagnie, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini. Die waren alle drie geblesseerd aan de start van het WK.
Mm-hmm.
Vincent raakte gekwetst in de voorbereiding. Thomas Vermaelen kwam terug van een hamstringblessure. En Marouane Fellaini die had een kleine strain aan zijn kuit.
Mm-hmm.
En dan moet je inderdaad top presteren om die jongens toch maar fit te krijgen voor de eerste, tweede, derde wedstrijd. Mm-hmm. Dat is ook nog zoiets van... Oké, de vraag is, wanneer is bijvoorbeeld Vincent... Welke wedstrijd kan die spelen? Dat moet allemaal mooi voorbereid zijn. Je moet duidelijk weten waaraan en waaraf. En de vraag stellen, ga je dat risico pakken om hem mee te nemen, ja of nee? Mm-hmm. Want als je hem niet kan meenemen, ja, dan moet de coach dat weten. En dan moet de coach een vervanger kunnen opzoeken. Ja, dus dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. En uiteraard is daar druk mee gepaard. Ja. Maar ik heb inderdaad die druk niet zo ervaren, omdat ik werd volledig gesteund in wat ik deed door Lieve. En dat is voor mij toen wel belangrijk geweest om dat als aangenaam te ervaren. En ook om ervan te kunnen genieten, van heel dat WK.
Ja, ja. Ja,
dat was wel... maar het is iets uitzonderlijk.
Ja. Spijtig genoeg hebben we niet gewonnen, Bert. Maar...
Ja, het voetbal ligt in, het voetbal zit in kleine dingen.
Ja.
En ik kan mij inbeelden, de dag na de wedstrijd komt Romelu naar mij en hij zegt, Bert, elke wedstrijd sta ik aan de eerste paal om die ballen weg te koppen.
Mm.
En juist die ene wedstrijd is er mij opgedragen geweest om iets anders te doen. Hè? Mm. Door omstandigheden, tegenstanders, dit en dat. En ja, ha. Omtiti kopt die bal binnen aan de eerste paal. Oké, Marwan en Tobi die stonden daar. Misschien niet reactief genoeg. Hè. Die bal die daar juist komt op die speler. Dan moet je ook weten dat Omtiti daarna geen match niet meer heeft gespeeld, bij wijze van spreken.
Die kleine dingen.
Dat zijn kleine dingen. Details.
Ja.
De kans van Tobi dat, of Eden dat er niet in gaat, ligt hem die bal opzij, ja of nee? Ja. Dat is onwaarschijnlijk.
Ja. Of
Thomas Meunier die dan geschorst is en dat, door een gele kaart, een domme gele kaart, en dan moet die tactiek veranderen.
Ja.
Onwaarschijnlijk.
Nu heb je het over het spel. Hè? Ja. Ik wil ook wel eens terug inzoomen op alles wat medische omkadering is. Het is ook een team. Hè? Je gaf het zelf aan, 3 kinees, maar daar zijn nog wel wat mensen bij betrokken. Kan je dat eens even opsommen? Er is,
In Rusland hadden we 3 kinesisten en 3 masseurs. Mm. Die masseurs zijn van waanzinnig belang.
Mm. Hè?
Qua recuperatie ook, maar ook... Ook qua mentaal aspect. Die spelers komen daar tot rust. Dat is superbelangrijk. Dat is niet altijd efficiënt. Soms is dat ook een beetje tijd doden. Hè, ook bij ons. Hè. Mm-hmm. Er zijn behandelingen die dan niet altijd niet hyper noodzakelijk zijn. Hè, maar dat moet gebeuren.
Structuur, dat erin zit. Ja, ja.
En dan hebben we uiteraard ook 1 nutritionist mee in Rusland. We hadden een chiropractor mee.
Mm-hmm.
We hadden een podoloog die dat is overgevlogen voor medische pedicure.
Mm-hmm.
En dan hadden we onze eigen chefs. Ik denk een 3 of 4 chefs.
Ja, voor de keuken.
Voor de keuken.
En dan de artsen?
2 artsen. Ja. Ja, 2 artsen.
Ja, ja.
Dus één iemand dat veld oploopt en de andere die stand-by staat, moest er iemand van het veld moeten en direct de verzorging hebben. Daarvoor 2 artsen.
Ja, ja. En smeet dat dan ook echt een band tussen die mensen die eigenlijk... Ja, je hebt de ploeg, de spelers, die hebben hun relatie met elkaar. Ik ga ervan uit dat dat team dat daar rond hangt, dat die ook een zeer sterke band met elkaar...
Ja, ik moet zeggen dat wij de laatste jaren hadden wij altijd echt een heel toffe groep.
Ja.
Zeker medisch gezien gingen we allemaal heel hard aan elkaar. Voor mij was dat prachtig om te werken. Ik bedoel, iedereen respecteerde elkaar. Hè.
Ja.
Iedereen kon van elkaar leren. Hè. Mm-hmm. Ook superbelangrijk. Je pakt dingen mee, niet alleen van collega-kinders, maar ook van de masseurs, mm-hmm. van artsen. Ook van de nutritionist, van chefs.
Mm-hmm.
En we hadden echt een goede groep dat goed aan elkaar ging. En ook met de spelers natuurlijk. Hè. Spelers die zien dat ook en die voelen dat ook. Hè.
Ja.
En als ze vaak zeggen, dit is een beste medische staf dat we ooit hebben gehad in onze carrière, dan is een waanzinnig compliment voor ons team geweest.
Ja, keigoed. Heel tof. Mooi om te horen. Ja. En uw persoonlijke relatie met die voetbalsterren, hoe loopt dat? Want je spendeert daar heel veel uren mee.
Ja, dat groeit. Hè. Dat groeit. En... Met een ene speler heb je een
klik.
Een klik, hè?
Ja.
Dat voelde eigenlijk redelijk snel.
Ja.
Met een die gaat dat goed. Met andere spelers duurt dat wel langer.
Ja.
Ik had vooral een goede klik zo. Ik had dat met Romelu, maar ik ken die al van voor nationale ploeg. Ik had dat met Dries, Ik heb ermee aan vertongen met Toby Alderweireld.
Mm-hmm. En is dat...
Met Marwan en Moussa. Ja. Ja, en met andere jongens duurt dat veel langer. Dus bijvoorbeeld met Eden en Kevin was dat pas na een paar jaar mm-hmm. dat begon te groeien. Dat je, dat je bij elkaar aan tafel gaat zitten en dat je een klapje doet over
koetjes en kalfjes. Ja, ja, ja. Ja. En, maar ik kan me wel inbeelden dat ook dat een stukje is van... Ja, het effect van wat dat je doet, hè, hoe, je zei het daarnet zelf, hoe dichter dat je bij iemand staat, als je die sociale vaardigheden hebt, kun je net die impact hebben op die persoon, want hè, het is het musculoskeletale, maar ook het mentale dat meespeelt. Ja, dat ben je daar dan bewust mee bezig, vraag ik mij af, of is dat naturally dat dat komt?
Ja, je moet natuurlijk vertrouwen winnen door succeservaringen. Mm. En zo krijg je de patiënt dicht bij jou. Hè. Mm. Ja, als je ziet dat er bepaalde zaken te snel mislopen, dan wordt dat moeilijker, dan wordt dat een barrière. Mm-hmm. Hè. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat niet lukt, want ik heb ervaringen, goede ervaringen met patiënten waarbij dat de revalidatie heel moeilijk is geweest, hè, maar waarbij dat er toch een band groeit. Mm. Hè. Maar het is inderdaad zo dat het makkelijker is als je bepaalde succeservaringen hebt met spelers, dat die je sneller gaan vertrouwen. Dat is met andere mensen ook zo. Dat die op een bepaald moment voor u ook gaan praten.
Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat inderdaad, zoals je aangeeft, vergelijkbaar is. Hè, of dat dan nu een stervoetballer is, dan wel iemand uit provinciale niveau. Of gewoon iemand die ook veel minder actief met sport bezig is. Je moet die connectie kunnen maken. En, dat motivationele zit daar heel sterk in. Hè.
Ja, ik wil wel zeggen, je kan een persoonlijke band hebben met een speler, hè, maar weet, in het voetbal is alles tijdelijk. Hè. Dat
zeer
is komen
relatief,
en komen en gaan, alles is relatief. Ja. Dus je kan vanavond gaan eten met een speler op restaurant. Ja. Hè, tijdens een revalidatie, dat is geen probleem. Ik bedoel, dat moet kunnen. Maar als die speler fit is, dan vervalt een deel. Ja. Dat is zo, dat moeten we ook altijd meenemen, dat is belangrijk. Mm-hmm.
Blijft ook professioneel. Voilà.
Dat is zo. Dat is het mooie ook, dat je dingen kan afsluiten en dan verder kan bij andere mensen. Mm-hmm. En dat is belangrijk. Ja. Want als je telkens teert op een bepaalde relatie, en je gaat ervan uit dat de patiënt dat ook verwacht. Mm-hmm. Hè? Ja, en vervalt dan kan je gefrustreerd raken. Mm-hmm. Dus vandaar dat die stijlijk, je moet dat van je kunnen afzetten
ook afstand
en verder
kunnen
vallen.
Ja,
superbelangrijk.
Mag ik eens jou al een moeilijkere vraag stellen? Beetje een instinker misschien. Er zijn natuurlijk wel wat clichés die de ronde doen over voetballers of over topvoetballers. Mm-hmm. Ik ga er jou twee voorleggen en jij mag kiezen welke dat juister is. Of misschien is er geen van beide helemaal juist, dan mag je dat ook toelichten. Je hoort al eens het volgende, Bert. Die voetballers, dat zijn allemaal verwende nesten. Mm-hmm. Of die voetballers, dat zijn ook maar gewone mensen, hoor.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, die twee clichés kloppen alle twee.
Alle twee zijn
alle twee, dat is zeker. Ja. Maar oké, topsporters moeten verwend worden om het maximaal te kunnen presteren. Mm-hmm. Dat is zo. Dat is niet alleen voor een voetballer. Dat geldt ook voor een wielrenner. Hun eten wordt afgewogen. Hè.
Ja.
Ze komen thuis, moeten gaan rusten. Die moeten zich niet bezighouden met bij wijze van spreken de bedden op te dekken of het gras gaan afdoen. Die moeten op een bepaalde manier tot op een bepaalde hoogte verwend worden. Mm-hmm, mm-hmm. Want anders kun je niet maximaal presteren. Dat is gewoon dat stopsport.
Ja.
En voor andere mensen, ik noem dat professionalisme. En andere mensen noemen dat verwend worden, ja. Het is maar
zij
hoe dat je het ziet.
Zij doen dat met de insteek om maximaal te presteren.
Ja, ik vind dat wel.
Ja,
vind dat wel. En wij gaan er vanuit de medische staf ook vanuit dat we het maximale moeten doen, het maximale voor de topsporter, zodanig dat zij het maximaal kunnen presteren. Mm-hmm. En dat is, soms hoort dat erbij, soms zit dat in kleine zaken. Iets gaan halen voor de speler. Een handdoekje aangeven. Dat is inderdaad een beetje verwinner, hè? Maar dat hoort erbij. En Zolang dat, dat er geen misbruik van wordt gemaakt, is dat niet verwend worden.
Nee. Maar ze zijn ook dankbaar, vermoed ik dan.
Ja, de meesten zijn dankbaar.
De meesten zijn dankbaar.
Ja. 99%.
Dat is nog veel.
Dat is veel. Ja.
Soms zijn dus ook gewone mensen, zeg je.
En vooral, ik merk dat in topsporters. Omdat ik werk met topsporters in de moeilijkste periodes van hun carrière. Mm-hmm. En daarin ligt een bepaald breekpunt. En daar zie je de emotionele moeilijkheden die daar gepaard gaan met topsport. Mm-hmm. En sommige jongens kunnen daarin breken.
Ja,
En dan zit je erbij en dan zie je ook maar wat voor een bijzaak soms topsport kan zijn.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja? Ja.
Want je moet niet onderschatten welke verwensingen dat die jongens soms naar hun hoofd krijgen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk heel veel druk ook.
Hè?
Heel veel druk van buitenaf. Ja. Van management, van coach, van ja. mensen er rond.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is... Je mag dat niet onderschatten, wat dat topsport emotioneel met zich meebrengt.
Ja.
En dat emotioneel heeft dan weer zijn impact op het fysiek. Hè. Dat mag je niet onderschatten. Ja.
Nee, en dat is wat dat de toeschouwer, de supporter, ziet dat natuurlijk niet allemaal.
Nee. Dat is een waanzinnige onderschatting van de mensen rondom de sport.
Ja.
Die dat denken dat het allemaal roze geur en maneschijn is.
Ja, ja.
Dat is het allerminst.
Ja. Nee, oké.
Okay. Als alles goed gaat, is dat top. Dan is dat geen probleem. Sky is the limit.
Ja, ja. Maar dat is het niet altijd.
Nee.
Nu, we hebben het al wat gehad over revalideren. Ik denk een ander zeer belangrijk onderdeel van jouw werk, zij het nu bij de Rode Duivels dan wel bij Move to Cure, is denk ik ook blessurepreventie. Kan je inschatten hoe belangrijk dat is? Hoeveel tijd dat van jouw dagelijkse activiteiten inneemt? En ik ga daar al een extra vraag aan stellen. Hoe kan je dat het beste organiseren volgens jou, blessurepreventie?
Wel, preventie is altijd een onderdeel van revalidatie.
Zo zie je dat. Ja.
Altijd. Hè. Waarom? Omdat vaak de oorzaak van een bepaalde blessure ligt in een zwakte van het lichaam van de patiënt. Mm-hmm. En de oorzaak van de blessure is niet altijd de blessure op zich. Mm-hmm. Hè, maar is vaak een disbalans in het lichaam of een zwakte of een gebrek aan flexibiliteit of reactiviteit ergens anders. Hè. En daar begint preventie al. Mm-hmm. Hè, dan ga je werken niet alleen op de blessure op zich, maar ga je werken rondom die blessure om een bepaalde oorzaak van een blessure weg te werken. En daarin ligt preventie juist. Zwaktes wegwerken, disbalans wegwerken, verhogen van reactiviteit, flexibiliteit. En dat neem je gewoon altijd mee in je revalidatie. Hè. En dat is iets zeer individueel. Ik geloof niet in algemene preventieprogramma's die dat worden gegeven in voetbalteams,
ja, wel, ik
all around.
De FIFA 11 bijvoorbeeld.
Ze kunnen wel aantonen dat er minder blessures zijn, maar de vraag is... Als dat al is... Hè, maar ze doen die FIFA 11 en dan... Oké, er zullen wel bepaalde zwakheden weggewerkt worden, waardoor dat er misschien hier en daar iets preventiefs gebeurt. Maar pure preventie gebeurt vanuit het individu.
Mm-hmm.
En het individu moet gescreend worden initieel. Dat gebeurt overal. De vraag is, gebeurt er iets mee? En daarin schieten vaak clubs tekort. Want als je een preventie doet, dan moet je ervoor zorgen dat elke speler individueel zijn momenten krijgt om die zwakheden weg te werken, om aan preventie te doen. En dan wil ik nog zeggen dat preventie niet altijd efficiënt is.
Mm-hmm.
Ook al werk je individueel. Als we toch zien dat de grootste variabele factor de trainingsload is, of andere externe factoren zoals reizen en dergelijke, als die meer invloed hebben dan bijvoorbeeld het individueel programma, ja, dan mag je zoveel individueel programma's geven. Als de trainingsload te hoog wordt, wordt die te hoog. Hè? Of als er wordt gespeeld na vluchten van 10, 10, 12, 13, 14, 15 uur. Ja, wat is uw preventieprogramma dan nog waard? Mm-hmm. Stel ik me de vraag. Je moet er altijd heel kritisch naar kijken, naar die preventieprogramma's.
Ja, maar concreet, hoe pak jij dat persoonlijk aan? Hè? Je zegt het is een onderdeel van je revalidatie, maar je moet het ook gaan screenen dan op een bepaald moment. We hebben wel een...
Eerst en vooral, als ik individueel een preventieprogramma opstel, dan kan ik dat doen op basis van testen. Hè? Mm-hmm. Dus, en dat zijn enerzijds manuele testen, waarbij ik reactiviteit kan meten van verschillende spiergroepen. Hè? Werkt een spier, ja of nee? Dat is voor mij al superbelangrijk. Hè? Mm-hmm. Maar daar heb je ook een beetje ervaring voor nodig. En dat is ook... Ja, dat is manueel, dat is een ervaring. Hè? Dat kan je niet vaststellen. Dan twee heb je inderdaad testingprocedures waarbij je kracht kan meten. Ja. Cybex-testen. Wat is de ratio tussen hamstrings, quadriceps en dergelijke?
Mm-hmm. Klassiekers. Ja.
Klassiekers. En dan heb je functioneel testen, ja, waarbij we kijken naar de heupstabiliteit, wat is de enkelmobiliteit, kniemobiliteit. Kan je vastleggen via screeningsprocedures, hè, via videoanalyses. Mm-hmm. Ja. Op basis van die drie kan je normaal een mooi preventieprogramma opstellen. Een individueel preventieprogramma.
Dan heb je een profiel samengesteld.
En dan weet je waar dat je min of meer de zwaktes kan optimaliseren bij je patiënt.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk het meest optimale qua preventie, vind ik.
Mm-hmm. En dan evolueert dat.
Je geeft dan een programma mee en normaal zou je dat moeten screenen na 6 tot 8 weken tijd. Mm-hmm. Ja. Zelfs zoals bloedanalyse bijvoorbeeld. Je pakt een bloedanalyse, je ziet welke vitamine ontbreken, je neemt die vitamines en na 2 maanden ga je terug een nieuwe bloedanalyse maken om te zien of dat is opgenomen, ja of nee.
Mm-hmm. Nee, de follow-up daarin is zeer belangrijk, denk ik. Hè. Nu, wat dat ik ook merk, dat is niet alleen als buitenstaander, maar ook vanzelf in het werkveld gestaan te hebben, dat topatleten, topsporters, die lijken altijd sneller en beter te revalideren dan de gewone stervelingen. Zit daar enige vorm van waarheid in, Bert, vanuit jouw ervaring? En kan je daar ook een verklaring voor geven?
Ja, dat is zeker een waarheid. Dat is zeker een waarheid. Als we zien dat Axel Witsel bijvoorbeeld na 5 maanden terugkomt op het hoogste niveau, dat kan je met een recreant niet bereiken.
Na zijn Achillespees.
Na zijn Achillespeesruptuur.
Ja, ruptuur, ja.
En dat heeft te maken inderdaad, de topsporter heeft een intrinsieke kwaliteit om waanzinnig snel te genezen. Hè? En dat heeft niet alleen te maken met een dagelijkse training en een dagelijkse follow-up. Ja, dat is iets in dat lichaam, dat een bepaalde genetica, een bepaalde DNA dat erin zit, dat ervoor zorgt dat die snel recupereren.
Hè? En hard werken? Of?
Natuurlijk, zeker hard werken. Zonder hard te werken kan je niet bekomen wat dat topsporters op een korte termijn kunnen waarmaken.
Ja.
Oké, er is die component van dat ze snel kunnen terugkomen, maar dat kan alleen met hard werk. Mm. Ze zeggen altijd dat talent is een belangrijke factor om dat te kunnen bereiken, maar zonder hard werken kan je dat talent niet verzilveren. En dat is in revalidatie ook zo.
En je kan heel veel talent hebben en ook heel hard werken, maar toch heel blessuregevoelig zijn. En dan heb je ook een probleem natuurlijk.
Dat gebeurt, hè. Dat hebben we vaak gezien bij topspelers. Hè.
Ja.
En dat onderscheidt bijvoorbeeld ook verschillende topspelers van elkaar. Als je ziet dat Messi en Cristiano Ronaldo... Ja, dat die zelden gekwetst zijn, dat die tot hun 36, 37, 38, 40 gewoon mee kunnen, dat is
uitzonderlijk.
Ja, dat is uitzonderlijk. Ja. Ja.
Zou het ook niet kunnen dat een deel van de verklaring ligt in het feit dat het hun werk is voor die topsporters, terwijl dat andere sporters, die ook zeer gedreven zijn en heel hard werken, daar nog een job naast hebben, mm-hmm. waarbij dat ze dus ook minder kunnen recupereren, mm-hmm. Met andere woorden, dat de rust die onderdeel is van de revalidatie bij hen net iets niet lang genoeg is, waardoor ze minder snel grote stappen
kunnen. En dan spreek je vooral over bepaalde stressreceptoren er rond, hè, als werk, familie. Mm. Als dat erbij komt, ja, dan wordt alles er rond moeilijk organiseerbaar natuurlijk.
Ja.
Maar dan is het aan ons als kines natuurlijk om een beetje dat te sturen. Hè. Mm. En je moet op een andere manier werken met recreanten dan met topsporters.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld met recreant. Sporters hebben bijvoorbeeld maar 60 behandelingen dat kunnen we gebruiken, hè, om een kruisbandrevalidatie mee te doen. Ja. Ja. Dus op 60 beurten, dat is eigenlijk, dat is niet genoeg. Dan kom je maar aan, als je 3 keer per week komt, dan kom je maar aan 5 maanden. Terwijl dat die revalidatie zeker 7, 8, 9 maanden duurt. Mm-hmm. Ja. Dus dan moet je dat gaan sturen, dan moet je dan gaan gidsen. Je kan ook niet van recreant sporters verwachten dat die elke dag oefening gaan doen. Nee. Dat is ook niet de bedoeling.
Nee.
Maar dan is het ook een zaak van oké, tegen een topsporter kan je zeggen, kom, we gaan voor 5, 6 maanden. Hè. Mm. Maar je moet een recreant sporter de juiste verwachtingen geven.
Ja. Andere doelen stellen.
Andere doelen stellen. Ja.
Realistischer.
Realistisch.
Ja. 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 Nee, okay.
En er ook voor zorgen dat ze er buiten, mm-hmm, ja, nog comfortabel hun dingen kunnen doen. Dat is superbelangrijk. Psychologische aspect is daar van groot belang. Ja.
Je hebt al heel wat sporters de revue zien passeren, ook al heel wat blessures mogen en kunnen behandelen. Maar ongetwijfeld gaat er wel eentje tussen zitten waarvan je denkt, oh nee, die blessure, dat is altijd miserie. Of die vind ik persoonlijk een hele moeilijke om tot een goed resultaat te komen. Ja. Welke zou dat dan zijn?
Ik heb er 2 verschillende. Eén dat stressgerelateerd is, enorm stressgerelateerd is bijvoorbeeld die cervicale klachten, nekklachten, waarbij we zien bij patiënten waarbij dat er structureel weinig problemen zijn. Mm-hmm. Dat is moeilijk om op in te spelen. Dan zien we bij bepaalde instabiliteit dat er een stabiliteit nodig is. Maar voor het minste dat je dat overtraint, is een reactie. En dat zijn die nekklachten, dat zijn zeer moeilijk behandelbare klachten, omdat er vaak ook een emotionele component, mm-hmm, bij speelt. Tenzij dat er natuurlijk structurele problematiek is, dan is dat een andere zaak.
Dat maakt het dan net eenvoudiger.
Dat maakt het dan meestal eenvoudiger en dan kan je daar wel op werken. Maar een bepaalde instabiliteit cervicaal, dat stress gerelateerd is en klachten geeft de hoogte van de nek, is redelijk moeilijk. Waarom? Omdat je zou enerzijds die stress moet kunnen wegwerken en anderzijds heb je een bepaalde stabiliteit dat je er rond moet kunnen creëren, maar wat op zich zeer moeilijk is om te trainen.
Mm-hmm. Ja? Dus die psychosomatische factor die eraan gekoppeld is, daar worstel je al mee. En welke was de andere?
Ja, en het andere is eigenlijk heel moeilijk, maar het meest interessant om te behandelen. En dat is kraakbeenletsels.
Ja, ja.
Kraakbeenletsels, omdat je altijd op een grens zit, of je balanceert continu op een grens van overbelasten, onderbelasten. Overbelasten, onderbelasten. Mm. Ja? Of dat dan nu postoperatief is, of conservatief. Mm. Ja? Je moet ervoor zorgen dat je kraakbeen adaptief wordt aan druk. Ja? Maar als je die druk te veel geeft, gaat die knie reageren. Als je die onderbelast, ja, dan kan je jezelf niet naar een hoger niveau duwen.
Mm. Ja? Is dat dan soms wat trial and error?
Of? Dat is trial and error, dat is ervaring. Ja. En dan moet je weten, ja, dat is ook de grootte van kraakbeen speelt daar een belang. De plaats van kraakbeen speelt daar een belang. Ja. De sport daarin speelt een belang. Ja.
Ik denk een voorbeeld is Ann Wouters.
Ann Wouters, inderdaad. Dat was oké. Dat is een artrose, dat is duidelijk geweest in die revalidatie. En de vraag is, hoe ga je dat niveau omhoog brengen zonder dat je overbelast, zodanig dat je geen setback krijgt? Mm-hmm. Ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Mm-hmm. En dan het verhaal van de pijnprikkel is ook heel belangrijk. Hè? Mm-hmm. Want vaak in zo'n revalidaties kan je door die pijn pushen. Hè? Dat heeft Ann Wouters, denk ik, zeker moeten doen om tot een ander niveau te geraken. Mm-hmm. En dan is de vraag, ja, bij wie kan je dat allemaal gaan doen? Bij Ann Wouters, ja.
Die ging door
de muur. Ja. Andere mensen kunnen dat niet.
Nee, nee.
En dan moet je dat anders gaan aanpakken, moet je dat anders doen. Dus dat is een waanzinnig grijze zone in de kinesietherapie nog. Met de vraag hoe dat je dat gaat revalideren. Zeer moeilijk.
De beste behandelplan bestaat daar nog niet voor. Dat is...
Nee, er is gewoon geen standaardprocedure dat je kan volgen.
Ja.
Bij kruisbandrevalidatie is dat redelijk... Oké, dat is ook heel moeilijk, want dat mag je niet onderschatten, maar er is een bepaalde standaardisatie.
Klopt, ja. Ja.
En dat ontbreekt.
Nee, dat is zeer herkenbaar, ook opnieuw, ja. Bert. Wat we ook altijd doen tijdens deze podcast, is aan onze gast vragen wie of welk zorgverlener, dan wel zorgberoep, je in de kijker wilt zetten. Wie is iemand in jouw omgeving waar je mee kennis hebt gemaakt, die misschien jou ook zorg heeft verleend of die je al zorg hebt zien toedienen, waarvan je denkt, potverdorie, daar kijk ik nu eens echt naar op.
Wel,
wie denk je dan?
Ik zou zeggen, dat is, en, ja, dat is een redelijk dichte kennis, dat is mijn mama.
Ah, kijk. Ja. Ja,
want zij werkt in een zorgtehuis. Ja. En zij is 64 jaar. Mm-hmm. Ja. En ik kan u zeggen, op 64 jaar, als je 5 dagen op 5 nog moet gaan werken, omdat je niet anders kan. Hè? Mm. En zij werkt als, als assistente daar, ze doet de logistiek.
Hè? Ja, ja.
Maar wel, mijn hoedje af voor haar, omdat ze dat blijft doen.
Ja, ja. Ja. En ook belangrijk werk doet. Hè?
Ja, tuurlijk. Dat is volgens mij ook een... iedereen praat over dokters, kinesisten, verpleegkundigen, hè, maar die logistieke assistenten, ja. En ze vertelt mij ook dat ze dan ook vaak inspringt voor de verpleegkundigen, dat ze werk doet, dat ze...
Ook
dat
taken overneemt.
Taken hè? Overneemt. Ja. En ja, dat vind ik chapeau. Ja. Ja.
Shout-out to the mama.
Ja, zeker en vast. Ja,
ja. Ja. Heel tof. We komen zo stilaan naar het einde van deze podcast, Bert. Het gaat snel.
Ja, het gaat heel snel. Het gaat snel. Wow. Ik had het niet verwacht.
Ja, ik had eigenlijk nog heel wat andere vragen voorbereid. We moeten misschien straks nog eens iets gaan drinken of iets gaan eten. Dan kunnen we
ik heb nog een beetje tijd. Ik moet om 13 uur in Antwerpen zijn.
Ja, maar we hebben ook nog een agenda. Maar we moeten het misschien op een andere keer doen. Maar er zijn toch nog een aantal vragen die ik absoluut wil stellen. Niet in het minst omdat die voorbereid zijn door onze nieuwsgierige Ed. Het is onze mascotte. Hè? En nieuwsgierig van aard, net zoals wij dat ook zijn in onze organisatie. En Ed heeft me een aantal vragen doorgespeeld met de vraag om die aan jou voor te leggen. Het is te zeggen, jij mag een nummertje kiezen van 1 tot 10. En dan kijk ik met welke vraag dat correspondeert. Mm-hmm. Dan krijg je die voorgeschoteld. Mm-hmm. Nummertje van 1 tot 10, Bert.
Oké, we zullen gaan voor 9.
Oké, ik kijk even welke vraag dat is. Ed, stel ze maar.
Wat doe je het liefst? Voetbal spelen of voetbal kijken?
Voetbal spelen.
Dat ging snel. Ja, ja. Je had er nog altijd meer plezier uit om zelf op het veld te staan.
Ik ben wel onlangs gestopt.
Ah.
Ja, dat wel. Maar, maar ik heb wel altijd veel liever voetbal
gespeeld. Toch niet geblesseerd, hè, Bert?
Er waren toch wel een paar mankementjes die ik zelf niet kon oplossen. Dat is de aard van het beestje. Maar ik heb altijd graag voetbal gespeeld. Ja. Maar het speltje spelen is altijd wel leuker als het speltje kijken.
Ja, ja. Spreekt eigenlijk voor zich. Hè?
Normaal
ja.
wel.
Je doet het alle twee graag natuurlijk.
Ja, nu kijk ik toch ook wel redelijk wat voetbal.
Ja, ja. Ja. Nee, we hebben nog tijd voor een andere vraag. Je had 9 gekozen. Wat is het volgende cijfertje?
6.
6.
Is Bert Driessen een workaholic of heeft hij nog tijd voor iets anders dan werk?
Ik heb nog tijd voor andere zaken.
Gelukkig
ja.
maar.
Ja, zeker en vast.
En mogen ik wil wat dan jou zo in je vrije tijd wat je allemaal doet?
Ja, ik ga op vakantie. Ik hou van op vakantie gaan. Maar ik sport natuurlijk ook. Hè. Ik ben onlangs gestopt met voetbal en ik hou mij bezig met een beetje lopen, fietsen.
Mm-hmm.
Ja, onlangs heb ik een Ironman gedaan. Ik heb de marathon gelopen onder de 3 uur. Dus dat zijn andere doelen.
God, dat doet pijn, want ja, dat is mij nog niet gelukt. Maar dat komt
nee,
wel.
Het heeft, ik heb 4 keer geprobeerd. En de 4e keer was het er los op. Ja,
okay.
2 uur 57, 34 seconden.
Mm-hmm.
Ja, net Allee. Voor Arjen Robben in Rotterdam.
Moet wel lukken dat er juist weer een voetballer
ja,
in de buurt
ja, inderdaad. Ik kwam juist tegen aan de finish. Ja, ja, dat was een geweldig moment.
Hij had toch geen last van zijn hamstrings meer dan?
Nee, maar ik denk dat het voordeel voor hem is dat hij vroeg altijd die snelheid gehad. En als je een bepaalde snelheid hebt, dan is het makkelijker om onder die 3 uur te kruipen. Ik ben er zeker van.
Allee, kijk. Ja. Goed. Misschien nog 1 vraagje voor we afsluiten. Kies nog 4. 4. Hier komt-ie.
Tot waar reiken de ambities van Bert Driessen? Wat wil je nog bereiken?
Goh, dat is een heel moeilijke vraag.
Dat is een heel moeilijke vraag.
Waarom? Omdat mijn ambities vroeger waren... mijn ambities die worden elke week, maand, worden die de hoogte ingeduwd, laten we zeggen. Met hetgeen dat ik al heb bereikt, wil ik nog verder gaan dan dat ik nu al doe.
Mm-hmm.
Ja, dus ik werk al met die topsporters samen. Ja. En misschien is het ook... ik ga ook regelmatig naar het buitenland. Ik doe wat ik graag doe. Maar ik moet ambitieus blijven in de zin van ik moet mijn werk op hetzelfde hoge niveau houden. Mm-hmm. En nog beter worden in revalidaties. Nog de uw foutmarge nog kleiner maken.
Ja.
En dat denk ik dat belangrijk is.
Bert, ik zie de sprankel in je ogen. Dus ik ben zeker ervan dat dat gaat goed komen. Want
ja, dat komt goed.
Je gaat er
ja,
echt
zeker
voor.
Vast. Ja. Ja.
Bedankt voor dit gesprek.
Dat is graag gedaan. Dat was super aangenaam.
Ja, het was leuk, hè?
Ja.
Ja. En ook voor de luisteraars, dank dat jullie er weer bij waren. Vonden jullie het een interessante podcast? Geef ons dan een review. Abonneer je zeker via je favoriete podcastkanaal. Of contacteer ons. Misschien heb jij wel een idee voor een ideale gast voor deze podcast. Laat het ons weten. Ik kan alvast vertellen dat we nog heel wat interessante gasten hebben die de revue gaan passeren. Dus stem af. Iedere maand, de eerste dinsdag van de maand op de Zorg Doet Je Goed podcast. Tot de volgende keer. Bert, dank je wel.
Dank je.